uw hartoperatie en wat daarop is gevolgd. Graag willen we in deze omstandigheden met u meeleven. In de eerste plaats in de gebeden, maar ook door middel van dit bericht. Wij bidden u van harte beterschap toe en bevelen u die God waar de dichter van Psalm 9 van getuigt, Gij die mij verhoogt uit de poorten des doods, opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochteren van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in uw heil. Psalm 9. We wensen ook uw vrouw de ondersteuning van de Heere toe in deze omstandigheden en we hopen dat u door Gods genade op zijn tijd zijn ganse lof weer mag verkondigen in uw gemeente. We hopen ook dat u bij leven en welzijn volgend jaar weer in ons midden zult zijn. En we hebben dat maar vergezeld laten gaan van enig fruit. Wat zeg ik nou verkeerd, Maarten? En dan hebben ze de problemen mee dat de mensen hun niet begrijpen. Broeders, wij gaan zingen Psalm 119, de versen 7 en 8. Psalm 119, vers 7 en vers 8.
weer samen Gods zegen bidden. Heere, laat het die verwachting ook mogen zijn die ons hier vanmiddag bij elkaar brengt en ook nu in het gebed. Die verwachting, Heere, die u niet beschaamt, die het van u verwachten, zo is het vanmorgen gezegd. En daar bidden we ook deze middag om, als we opnieuw met elkaar mogen gaan luisteren naar datgene wat vanuit de geschiedenis en vanuit uw woord meegegeven mag worden aan elkaar. Heren, we zijn hier allemaal als mensen met een bepaalde opleiding. De meeste van ons met een opleiding tot dienaar van uw woord. Of daarmee bezig. En we bidden u ook bijzonder voor hen, heren, die nog met de opleiding bezig zijn. Juist ook in het licht van het onderwerp wat we nu eerst met elkaar mogen bezien. Maar wat zou onze opleiding, heren, zonder dat u ons opleidt? En daarom zoeken we ook uw aangezicht in dit ogenblik. Laat dat zo mogen zijn, heren, dat we ook deze conferentie en ook deze middag het mogen ervaren dat u ons leert door uw geest. Dan zal het goed zijn. Geef ons zo uw zegen om Jezus wil. Amen. Broeders, en als ik dat zeg, dan kent u de exegese van het zogenaamde inclusieve spraakgebruik. Maar van dat hellend vlak wil ik graag me met u begeven naar het Princeton Seminary, een schoolvoorbeeld van wetenschap en vroomheid. Ik wil eerst een paar opmerkingen vooraf maken voordat we met elkaar een kort ogenblik, want zo heel lang zal het niet zijn, de geschiedenis van dit seminarie met elkaar willen bezien. De eerste opmerking is deze, en dat is misschien wel de belangrijkste van de hele lezing, dat zij tot uw troost: ik zeg meer niet dan wel over dit onderwerp. En dan haast ik mij ook meteen naar een afbakening. Het gaat alleen maar over Old Princeton. Maar van dit Old geldt niet het woord uit de Hebreeënbrief, wat nu oud is, is nabij de verdwijning. Al is het wel waar gebleken dat Old Princeton helaas noodzakelijk een vervolg moest krijgen in een ander seminary. Vlak voor de beurscrash van 1929, een maand ervoor, dat was wereldnieuws, moest het Westminster Theological Seminary worden opgericht. En de noodzaak daarvan zullen we straks nog met elkaar bezien. Een tweede opmerking om het onderwerp wat af te bakenen, omdat het anders veel te veel is, is dat ik iets veronderstel. En u weet dat juist de geschiedenis ons leert dat iets veronderstellen levensgevaarlijk is. Of het nu wedergeboorte of geloof is. Maar dat veronderstel ik u vanmiddag niet bij u. Ik veronderstel wel enige voorkennis. Zo bedoelde ik dat dus, geloof ik, niet helemaal. Ik wilde eigenlijk alleen maar u nog herinneren aan een tweetal lezingen die u in de afgelopen jaren gehoord hebt. In 1990 van collega De Vries over Archibald Alexander, zijn Religious Experience. En een van de recentere datum in 1997 van collega Ten Klooster over Gresham Machen. En beide behoren namelijk tot dat Princeton Seminary. En als ik me dan vanmiddag mag beperken, dan wil ik dat graag doen, als de tijd dat ook straks allemaal toelaat, tot een andere vertegenwoordiger, waar ik dan de meeste aandacht nog aan hoop te kunnen geven: Benjamin Breckinridge Warfield. Door Martin Lloyd-Jones genoemd de greatest exponent, expounder en defender, de verklader en verdediger van het klassiek gereformeerde geloof in de 20e eeuw. En hij heeft aan dit seminary gediend de jaren 1887 tot 1921, het jaar van zijn sterven. En dan nog een beperking, en dan hoop ik dat ik er genoeg aan gebracht heb. Dat is dat ik maar één lijn volg in de geschiedenis van dit Princeton Seminary. Dat is de lijn die ik dan met die tweede titel aangegeven heb. De lijn schoolvoorbeeld van wetenschap en vroomheid. Er zijn natuurlijk talloze meer details waard om bestudeerd te worden. Maar dan zeg ik, en daarom vond ik dat ook eigenlijk de belangrijkste opmerking, ik zeg meer niet dan wel, opdat u zo nieuwsgierig gemaakt wordt dit uurtje naar wat er dan allemaal niet gezegd is, zodat u dat straks, als u weer thuis bent, verder kunt gaan onderzoeken. Nog één verdediging om ook een historisch onderwerp op deze lezing te doen. Dat is eigenlijk niet nodig voor u, dat weet ik. Maar misschien was het voor mezelf nodig. Opmerking van Ayer Murray in de bekende twee delen over de geschiedenis van dit Princeton College en Seminary van Dr. Calhoun. Die in zijn inleiding schrijft dat de trouble, de ellende van het huidige christendom is, niet zoals de mensen ons willen laten geloven, dat we te lang aan de lessen van het verleden zijn blijven hangen, maar veel meer dat deze lessen zo weinig bekend zijn. Princeton. Als die naam valt, dan moeten er tegelijkertijd een heleboel andere woorden genoemd worden, dat begrijpt u. Eén ervan is Blockhut, een andere zou Mayflower kunnen zijn. Maar als ik Mayflower noem en ik noem Rotterdam-Delfshaven, dan ziet u de lijn, hoop ik, lopen naar een klein plaatsje, Stony Brook, wat later dan hernoemd is ter ere van de bekende Willem III, prins van Oranje-Nassau en koning van Engeland, Princeton. Waarom moet ik ook dan tegelijkertijd aan Blockhut denken? Wel, voordat het seminary in 1812 werkelijkheid werd, was er het Princeton College, de hogeschool. Maar de ontstaansgeschiedenis van dat college, die hogeschool, die brengt ons weer naar het Locke College. En dat was dus ook inderdaad, werd dat gegeven in een blokhut, vandaar die naam, waaraan de namen verbonden zijn van de gebroeders Tennant, die bekend zijn vanuit de opwekking tijdens de bediening van Jonathan Edwards en het bezoek van George Whitefield aan Amerika. U weet dat het gebruikelijk was in die dagen dat studenten werden opgeleid niet aan allerlei theologische hogescholen of universiteiten zozeer, maar dat de studenten die opgeleid werden om de Presbyteriaanse kerken te dienen een opleiding ontvingen bij ervaren predikanten. Afgestudeerden van Harvard en Yale kregen hun opleiding dus bij ervaren voorgangers. Daarbij was inbegrepen kost en inwoning. En diverse afgestudeerden gingen vervolgens zelf ook weer zo'n college vormen. Zo ook Aaron Burr in Elizabethtown in New Jersey, getrouwd met Esther Edwards, een dochter van de bekende Jonathan. Die ook in haar dagboek nog herinnert hoe ze druk bezig was voor ouderlingen en voor studenten ook cacao-notentaarten te vervaardigen. En de smaak die menigeen zich nog herinnerde vanwege het feit dat ze jaren later soms daar nog bepaalde opmerkingen over kreeg. Dus het onderwijssysteem was toen toch helemaal nog niet zo dwaas om bij een ervaren predikant opgeleid te worden, als die tenminste maar zo'n vrouw heeft. Dit college van Aaron Burr, dat is uitgegroeid tot Princeton. Natuurlijk zitten daar een aantal verhuizingen aan vast, maar die besparen ik u. 1756... wordt daar de intrek genomen in een nieuw gebouw, de Nassau Hall, opnieuw weer een eerbewijs aan Willem III als de verdediger van het christelijk geloof. En presidenten, rectoren of hoe ze ook maar noemen wil, die wiens namen wij ons bekend in de oren klinken, zijn allereerst ook die van Edwards, u weet dat dat van heel korte duur geweest is, Samuel Davies, John Witherspoon. Van die rector is trouwens, en af en toe een klein verhaaltje mag denk ik wel bij een lezing als deze, bekend dat een zekere vrouw naar hem toe kwam en vroeg, why doctor, I see no flowers in your garden. En hij antwoordde daarop, no madam, no flowers in my garden. Hij was namelijk nogal trots op zijn groentetuintje. Nor in my discourses either. Hij vond dat in preken alleen maar voedsel moest zitten. U weet dat Spurgeon daar soms een andere opmerking over maakt, dat er best eens een boeketje bij mag zijn. Asbel Green volgde deze Witherspoon op. En die naam laat ik vooral vallen omdat van hem het idee afkomstig is om een seminary afzonderlijk van het college te beginnen. kwamen steeds minder kandidaten voor de heilige dienst om de Presbyteriaanse kerken te dienen. En zekere Samuel Miller, de latere tweede hoogleraar verbonden aan het seminarie, ondersteunde dit idee. Maar het is met name, en dan kom ik bij 1990, de lezing over Archibald Alexander, in 1808 deze Archibald Alexander geweest die op de generale synode van de Presbyteriaanse kerk een preek hield over 1 Korinthe 14 vers 12, waar deze woorden staan: zo zoek dat gij moog overvloedig zijn tot stichting der gemeente. En dan weet u, dan gaat het over geestelijke gaven. Maar hij zag dat heel direct verbonden, en daar hebt u al het begin van wetenschap en vroomheid, juist ook aan het hebben van een eigen opleiding tot predikant. De noodzaak daarvan zag hij heel duidelijk in, vanwege de twee stromingen die er toen ook al waren. Aan de ene kant een dode orthodoxie, de rationalisten, en aan de andere kant het religieus enthousiasme voortgekomen uit de opwekkingen, althans uit de uitwassen ervan en uit het naapen ervan. Zo kwam er ook in 1812, na heel wat beraadslagingen, dat begrijpt u, dit Princeton Seminary, om onder Gods zegen te zijn. En ik citeer letterlijk wat de commissie die de noodzaak en de mogelijkheden onderzocht heeft gezegd heeft: om te zijn een nursery of a vital piety, dus de kraamkamer van werkelijke levende godsvrucht, zowel als van sound theological learning, gezond theologisch onderwijs. En zo dus train up persons for the ministry who shall be lovers as well as defenders of the truth as it is in Jesus, friends of revival of religion and blessing to the church of God. Allereerst lovers, liefhebbers van de waarheid, en zo ook verdedigers. 12 augustus 1812. Samuel Miller, die een jaar later als benoemd wordt als tweede hoogleraar verbonden aan dit seminary, houdt dan zijn preek over 2 Timotheus 2 vers 2... ter opening van dit seminary. De tekst die ook veelzeggend is in verband met het onderwerp, en vandaar lees ik u hem: en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om anderen te leren. En wie vonden ze bekwaam? Dat was de bekende Archibald Alexander, die zijn inaugurele reden hield over Johannes 5 vers 39... onderzoek de schriften. En het is in die reden dat de grondlijnen gezet worden voor alles wat daarna volgt. Ik wil u dat graag opgesteld was door de generale synode voor dit seminary. Archibald in de prekende verhandeling, of met de huidige term is een inaugurele reden, wijst allereerst, en daar hebt u de ene tak, de kennis van de grondtalen en het belang ervan. Hij schrijft, en ik heb begrepen dat ik met Engels hier net zo goed terecht kan als met Nederlands, dus ik heb dat allemaal niet vertaald: since the expounder of the Bible should be well acquainted with the very words by which the Holy Ghost teaches it, knowledge of the Hebrew and Greek languages is a necessary prerequisite. Een noodzakelijke vereiste vooraf grondige kennis van de eigenlijke woorden door welke de Heilige Geest leert, voor alle andere hulpmiddelen. En hij schrijft ook een jaar later aan een student die is vraagt wat er allemaal nodig is om toegelaten te worden: students should have a Hebreeuwse Bijbel en een lexicon, een Grieks Nieuwe Testament. Ik ben toch gezwicht. En dat heeft alles te maken met wat ik eigenlijk nu ga zeggen. Een Grieks Nieuwe Testament en lexicon. En daarom bezweek ik wellicht. Wellicht als een concessie aan de zwakheid van ons vlees, een Engelse Bijbel en concordantie. Zo dacht hij dus over een vertaling. U maakt de toepassing dan zelf wel, hè? In diezelfde reden wijst hij ook heel op de noodzakelijkheid van het hart om deze kennis eigen te maken. Hij schrijft dat er is niemand die meer nodig heeft om in een voortdurend gebed te zijn dan juist een theologische student. Niet alleen op vaste tijden, maar voortdurend in het midden van zijn studies, terwijl hij ermee bezig is, zal zijn hart voortdurend ten hemel reizen met de roep om help en om aanwijzingen. Die twee dingen, zowel het ene benadrukken grondige kennis als tegelijkertijd de vroomheid waarin deze kennis ook tot zich genomen mag worden. En als ik even een grote sprong voorwaarts maak, dan zegt Warfield, de man waar we straks nog even met elkaar naar zullen kijken, in een van zijn lezingen over spiritual culture in de Theological Seminary, en let u er dan op hoe hij wetenschap en vroomheid verbindt. Ik aarzel even of dat ik nu Engels of Nederlands zal doen. De studie van het Hebreeuws is niet alleen maar een oefening in filologie, in woordonderzoek. Woordstudies, die kunnen werkelijk geestelijke oefeningen worden. Het is wonderlijk hoe zelfs de meest grammaticale onderwerpen en studies ons kunnen stichten. Ieder woord toe aan uw eigen ziel. En heb geen rust voordat u het niet alleen begrijpt, verstaat, maar voordat u het ook voelt. Laat niets voorbij gaan en heb geen rust voordat u de honing ervan geproefd hebt. Zo woordstudie doen in het Grieks of in het Hebreeuws. Broeders, een schoolvoorbeeld. Met deze paar citaten wil ik graag aangeven dat u hier ook ziet dat dat de leidende draad is, typerend voor Princeton Seminary. En eigenlijk moet ik dan ook weer veel meer zeggen, want daarmee staan ze in de traditie van de Puritijnen. Met de tweeslag, to inform the head en zo to move the heart. Maar wel in die volgorde. Inform the head en move the heart. Zo wilden deze mannen staan in de traditie van de Puritijnen. Zoals bijvoorbeeld van de Geneefse Turretinus zijn Institutio Theologia Electicae verplichte leerstof. Flevel, Owen en natuurlijk ook, zou ik bijna zeggen, hoe kan het anders, Edwards. Zij wilden geen nieuwe theologie. Er was een Andover theologie, je had een Harvard theologie, je had een Yale theologie, maar ze hebben zich verzet tegen een Princeton theologie. Charles Hort, de derde hoogleraar verbonden aan deze predikantopleiding, als hij de jaren overziet van zijn professoraat, dan moet hij inderdaad toegeven aan een criticus dat er nooit één originele gedachte naar voren gebracht is. Maar hij beschouwt dit gebrek aan originaliteit als een eerbewijs. En zijn zoon, E.E. Hort, die zegt tegenover een docent van Yale, die de draak stak met de in zijn ogen fossiele theologie van Princeton, het volgende. The trouble with Yale theological professors is that you only teach your students to think. In Princeton, we let God do the thinking and teach the students to believe. Dat was de instelling waarmee ze het onderwijs wilden geven. Ik weet niet of dat het verstandig is om dat nog met u door te nemen. Ik had hier het leerplan ook bij me om dat nog te illustreren. Maar als u nog een theologische opleiding weet waar ze een goed leerplan zoeken, misschien kunt u een voorzichtige opmerking maken dat er zoiets geweest is als het Princeton Seminary, waar best een heel goed leerplan al klaar ligt. Uiteraard dan zal het aangepast moeten worden, zo heet dat toch, aan de eisen van de tijd. Maar juist die eis van de tijd brengt me nu om het onderwerp voor te zetten. Hoe werkten ze daar aan Princeton? Voor de aardigheid, ook dat kan leerzaam zijn, even een dagindeling. Een vastgestelde dagindeling voor iedere student. En misschien kan het in dit opzicht zelfs ook nog een schoolvoorbeeld zijn. Gewoonlijk stond men om 4:30 's morgens op om vuur in de stoven gereed te maken, om 7:15 de prayer meeting te hebben en vervolgens het ontbijt. Maar direct na het ontbijt en zelfs onder het ontbijt werd de shorter catechismus bestudeerd en zo als vriendenkringen om de tafel zittend ook aan elkaar bevraagd. Vervolgens kwamen de colleges en iedere avond was er een gezamenlijke bijeenkomst met een meditatie of een onderwerp en dan vervolgens studeren tot bedtijd. Toen ik het eerste las, 4:30, schrok ik. Maar toen ik het laatste las, toen alleen maar staat tot bedtijd. Dat was de wekker. Goed. Ik wilde dus eigenlijk zeggen, er stond niet bij hoe laat als ze naar bed gingen. Maar dat had u al begrepen. De namen die aan Princeton verbonden zijn: Archibald Alexander, vervolgens ook de bekende Samuel Miller, en het is op zich niet alleen maar aardig, maar ook werkelijk typerend voor de wijze waarop ze lesgegeven hebben. Dat schiet me nu toch even te binnen, dat wil ik toch graag even kwijt nog van deze Samuel Miller. Jaren later, vlak voor zijn sterven, komt een student bij hem en hij zit in zijn bibliotheek. En de barbier is bij hem en deze student ziet dat Samuel Miller aan de ene kant geschoren is en aan de andere kant zit het zeepsop er nog op. Maar hij weet dat dit zijn laatste ontmoeting is met deze student, vroegere student. En na een paar zinnen met elkaar gewisseld te hebben, zegt Samuel Miller: laten we samen bidden. Ik ben te zwak om te bidden, dus ik kan niet knielen. Maar de student en de barbier knielden samen bij Samuel Miller neer. Ik noem u alleen dit voorbeeld maar om te laten zien. Als dat kan, broeders, dan moet ons hart in een voortdurend biddende gestalte zijn. Schoolvoorbeeld. In 1822 wordt de, ik zou bijna zeggen, de grootste theoloog, maar dat is te betwisten, Charles Hodge, benoemd als hoogleraar ook aan deze seminary. Hij mag vele jaren, tot 1877, dienstbaar zijn aan het opleiden van studenten aan dit seminary. En ook hij heeft met veel nadruk geschreven over het verband, de verbinding tussen piety en de truth, waarheid en godsvrucht. En hij wijst er ook met veel nadruk op, en zo heeft hij dat zijn studenten ook voorgehouden, dat heiligheid het wezenlijke is voor correcte kennis van de goddelijke dingen. En bovendien een grote bescherming tegen dwaling. En hij zegt het ze ook: u kunt zien dat als mensen verliezen het geestelijk leven, dat ze zelfs kunnen geloven, zo zegt hij dan, in de meest monsterlijke leerstukken en deze leerstukken verheerlijken. En dan wijst hij ze ook op de consequenties ervan voor het nageslacht. En hij zegt dan ook: what manner of man ought you to be in all holy conversation and godliness. En hij wijst er ook op dat het niet alleen maar gaat om wetenschap. Leun niet op je eigen verstaan. Als er één ding duidelijk geworden is, en dat schrijft hij dus in 1822 of iets later, maar als er iets duidelijk geworden is in de geschiedenis van de kerk, is het wel de tekst: hij die op zijn verstand steunt, is een dwaas. Als mensen het woord van God verzaken en wijs zijn boven hetgeen ze behoren wijs te zijn en geschreven is, dan verliezen zichzelf in ijdele speculaties. Daarom onderwerp u aan het onderwijs van hem in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat schrijft Hodge niet om kennis, de wetenschap en de theologische wetenschap aan de kant te schuiven. Integendeel, hij is de enige. En u weet hoe dik hij is. Een systematische theologie nagelaten heeft. Ik moet toch, merk ik, met wat grotere stappen door de geschiedenis heen. De jaren 30 is voor dit seminary een moeilijke tijd geweest. De old school en de new school in de Presbyteriaanse kerken, die konden het steeds minder met elkaar vinden tot het in 1837 tot een breuk leidt. U weet die tegenstelling, die tegenstellingen waren in het zuiden minder scherp dan in het noorden. Ik moest nog even denken aan het barre noord en het zoele zuid, maar dat geloof ik toch later niet dat dat er iets mee te maken had. Maar in ieder geval was het wel zo dat in het zuiden die tegenstelling daar minder scherp lag. De old school die het gevaar liep van de dode orthodoxie, de new school waar vooral de fervente aanhangers van allerlei religieus enthousiasme te vinden waren. En de drie hoogleraren werden altijd beschouwd als moderates. Je zou bijna zeggen, maar dat Engels is dan toch mooier, middenmannetjes. Waarom zeg ik dat? Omdat er wel Warfield en Machen, die hier ook een keer ter sprake geweest is, in dezelfde lijn verder gegaan zijn, 80 jaar later genoemd worden ultraconservatieven. U ziet, hoe de mensen u noemen, dat kan best nog wel eens veranderen. Van bijzondere betekenis is geweest, juist voor wetenschap en vroomheid, de samenkomsten op de zondagmiddagen, de Sabbath Afternoon conferenties. Warfield schrijft daar later over, als hij daaraan terugdenkt. Zij hielden 100 jaren het vuur brandende op het altaar. Zo'n conferentie. Zijn, zodat iedereen zich kon voorbereiden. Vaak, en Hodge had in ieder geval die gewoonte, dat hij de studenten al vragen en wat aantekeningen meegaf. Het gesprek werd vervolgens daar geleid door een van de studenten en een van de professoren. Die sloot dan het gesprek af. En dat afsluitende gesprek was dan soms niet meer dan nog een hele verhandeling. En daar werden uitermate praktische onderwerpen met de studenten behandeld. Het verschil tussen waarachtige droefheid over de zonde en de schijndroefheid, over geestelijke vreugde en religieuze melancholiciteit, over navolging van Christus, het gevaren van het leven op een seminary, over vasten en nog veel meer. En er zijn heel wat getuigenissen bekend van studenten die deze uren juist als onvergetelijk in hun opleiding hebben ervaren. Hoe Hodge ook met ernst en liefde en tot tranen toe bewogen met zijn studenten sprak over de praktijk der godzaligheid, gestoeld op de leer der zaligheid. En ook weer in die volgorde, gestoeld op de leer der zaligheid over de praktijk der godzaligheid. En broeders, u zult begrijpen, toen ik nog eens wat na zat te denken over deze conferenties, dat mijn gedachten ook naar deze conferenties gingen. De Haamstede-conferenties. Wat zou het een zegen zijn, broeders, als het gezegd kon worden. En misschien hoef ik het niet eens zo in de wensende vorm te zeggen. Denk dat ik de Heere onrecht doe als ik het alleen maar als een wens uitspreek. Zijn er onder ons ook niet die het hebben ervaren? En dan laat ik die 100 jaar weg. Dat deze conferenties tot zegen geweest zijn om het vuur brandende te houden op het altaar. Ja, zal ik u verhalen van William Henry Green, van McGill, van James Moffat, van John McLean, van Eiken, van Davies, van Debney, van De Wit, van Gerardus Vos? De tijd zou mij ontbreken. Waar ik tot nog toe vooral geprobeerd heb het element van de vroomheid te benadrukken, iets meer nog dan dat van de wetenschap, dan heeft dat een duidelijke reden. Een van de verwijten die altijd richting Princeton gemaakt is, of veel gemaakt is, is dat ze te rationeel bezig geweest zijn. En dat ze te veel in dat opzicht gesteund hebben op hun verstand. En ik heb geprobeerd juist met die citaten aan te geven hoe zij het verstand hebben gebruikt in de wetenschap en in het besef van de noodzakelijkheid van de innerlijke leermeester, de Heilige Geest, die alleen werkelijk in al de waarheid kan leiden en die ook alleen waar kan maken. Onderzoek de schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. Het gaat er niet om, zegt Hoods, wat is waar voor mijn verstand, to the understanding, but what is true to the renewed heart, het vernieuwde hart. Daar ging het hen om. En ons zwakke verstand, zo schrijft hij, moet leren buigen onder de wijsheid en de gedachten van God, zoals hij zich geopenbaard heeft in zijn woord, en door zijn geest in ons innerlijke leven. Ik had u beloofd, en dat wil ik ook graag toch nu dan gaan doen, om even wat langer stil te staan bij de, zoals Lloyd-Jones dat dus aangegeven heeft, de belangrijkste verdediger en verklaarder van het christelijk geloof in de 20e eeuw, Benjamin Breckinridge Warfield. De bewondering voor deze man was zo groot dat de letters BBW het eind van alle tegenspraak was op vragen die gesteld waren. En onder de vele eredoctoraten die deze man ontvangen heeft, is er in 1913 ook eentje aan hem verleend van de Universiteit van Utrecht. Misschien is het wel aardig, dat hoort toch ook een beetje bij een historisch onderwerp, om een korte levensschets van deze Benjamin te geven. Geboren 5 november 1851 in de buurt van Lexington, Kentucky. Zijn vader William, een rijke, welvarende boer, farmer. Zijn moeder uit het geslacht Breckinridge, een naam die ook vele malen verbonden is geweest aan het Princeton Seminary. Het is niet zo'n wonder dat toen iemand een keer vroeg, wat is nou eigenlijk dat in Princeton, wat stelt dat nu eigenlijk voor, dat hij als antwoord kreeg een voortdurende opvolging van Alexanders, Hodges, omdat namelijk die naam Hodge en Alexander en ook de naam van Breckinridge zo vaak voorkomt dat je het wel even voor jezelf ook op een rij moet zetten om door de bomen nog het bos te zien. Een zeer intelligente vrouw was zijn moeder. Haar vader diende de Presbyteriaanse kerken en een broer, John dus, is professor geweest aan het seminary. Deze Benjamin Warfield kende op 6-jarige leeftijd de Shorter Catechismus uit zijn hoofd. Vervolgens ging hij over om de bewijsplaatsen uit zijn hoofd te leren voordat hij aan de Longer Catechismus begon. Op 16-jarige leeftijd doet hij belijdenis in de Second Presbyteriaanse Church in Lexington. Hij hield van de natuur, verslond Darwins boeken over de evolutie, en hij was zozeer gevangen in zijn interesse voor alles wat wetenschap was, biologie, scheikunde, dat hij pertinent weigerde om zijn Grieks te leren. In 1868 bezoekt hij het Princeton College. Zijn uitnemendheid wordt beloond met een studiebeurs voor verdere studie in Europa. Maar tot grote verrassing van zijn ouders ontvangen ze daar vandaan een brief waarin hij bekend maakt dat hij gaat studeren voor dienaar van het woord. Tegenover een vriend, Charles Barrett, heeft hij aangegeven waarom hij en hoe hij tot deze keuze gekomen is. Deze vriend schrijft er later over. Ten slotte richt ik mij tot hem en ik vroeg, wat heeft jou nou doen beslissen to enter the ministry? I can see his face, the tender look that came into his face. I can hear the fiery tone of his voice. He turned to me and said, because I think that in the work of the ministry I can do the most to repay the Lord for what he has done for me. Zo verklaarde hij zijn roeping aan zijn vriend. Na een aantal gemeenten gediend te hebben, na afgestudeerd te zijn uiteraard, is hij eerst als docent verbonden aan het Western Theological Seminary. En wie zal raden wat hij daar geeft? Nieuwe Testament, Grieks. Dat hoort dus ook best bij vlees wat gekruisigd moet worden. Voor de een zal dat gevoeliger vlees zijn als de ander. In 1887 wordt hij dus benoemd aan het Princeton Seminary. Hij is bekend om zijn grondige, nauwgezette studies. Zijn verzamelde werken die in 10 delen ook verschenen zijn. Ik meen tenminste dat er 10 waren. Ik heb ze niet meer nageteld. Die zijn werkelijk de moeite van het lezen waard. Al is het natuurlijk wel waar als er 2 delen zijn over zijn strijd met het perfectionisme. Charles Finney, de Oberlin School. Dat u misschien af en toe wel wat geduld op moet brengen. Maar tussen en al lezende staat er zoveel waar u werkelijk uw winst mee kunt doen. Dat mag wel, hè, dat ik het gewoon aan zou raden om ook deze werken te bestuderen. Met name is hij bekend als apologeet van het christelijk geloof. En dan van het, en daar hecht hij veel waarde aan, het historisch christelijk geloof. Hij wil staan met alle anderen die hem voorgingen in de historie die God met zijn kerk gegaan is. Hij schaamt zich er dus echt niet voor om het onderwijs te geven uit de systematische theologie van een van zijn voorgangers, Charles Hodge. Hij had geen behoefte om het nu zelf nog weer eens iets op een andere manier te zeggen. Hij is een verdediger van het christelijk geloof, van de wetenschap ook. Hij schrijft bijvoorbeeld dit: het is niet de tijd om nu de waarheid te gaan fluisteren in allerlei twijfelachtige zinnen. Maar zij moet uitgeroepen worden van de daken der huizen in de helderste en scherpst geformuleerde taal die maar gevonden kan worden. En dat schrijft hij in verband met de steeds opdringende en drammerige vragen over revisie van de belijdenis. Hij zegt revisie best, maar dan om het te preciseren. En niet om to lower the voice of the church. Over de moderne theologie met wie hij vele degens gekruisigd heeft, schrijft hij ook dit. En soms denk je werkelijk dat je dingen leest die voor vandaag bestemd zijn. En dat geloof ik ook stellig. In plaats van het christelijk geloof te vertalen, zoals zij zeggen, zegt hij dan, in samenhang met de moderne gedachten is hij ervan overtuigd dat ze het omgekeerde doen. Hij zegt ze zijn bezig om moderne gedachten te vertalen in termen van christelijk geloof. Waarvan akte. En zijn liefde tot de Westminster-confessie vergelijkt hij met het werk wat een man op het veld heeft gedaan, een uur in de brandende zon, zware lichamelijke arbeid verricht. En dan gaat hij zijn handen wassen. En ik weet niet of dat u zo'n uur ook kent in uw leven, maar wat voor gevoel dat is als u dan je handen onder de kraan houdt. Maar in ieder geval dit. Hij zegt, een paar hoofdstukken lezen uit de Westminster-confessie geeft dezelfde verfrissing aan onze geest, te midden van alle obscuriteiten en verwarring van de moderne theologie. Wetenschap en vroomheid. Wetenschap. Hij vergeleek het werk van een theoloog met een scheikundige of botanicus. Daar speelt zijn oude liefde ongetwijfeld in mee. Nauwkeurige beoordeling van de feiten en vervolgens daarop gebaseerd voorzichtige, maar wel duidelijke conclusies. Vandaar ook dat hij de apologetiek ziet ook als een toeleidende weg. Daar gaat het zo meteen over. Dus daar zeg ik nu niks over. Wel is dit waar, dat als hem verweten wordt dat hij juist degene is die te veel het historisch geloof benadrukt heeft en het vertrouwen op het verstand, de external evidences, de klaarblijkelijkheden die je, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, die zelfs de blinden kunnen tasten, dat dat ook gezien moet worden in de context van zijn tijd. Omdat toen het historisch geloof, zoals wij dat noemen, ook meer en meer ging ontbreken. Grote nadruk op de objectieve betrouwbaarheid van Gods woord, maar evenzeer op de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest voor het verstaan van de Heilige Schrift. Want dezezelfde scheikundige theoloog die schrijft het volgende in zijn verhandeling over de godheid van Christus. Het uitnemendste bewijs aan iedere christen van de godheid van zijn Here is zijn eigen innerlijke ervaring van de omzettende kracht van zijn Here op zijn hart uitgeoefend en in zijn leven. Niet meer zeker voelt hij de warmte van de zon. En daaruit trekt hij de conclusie dat de zon bestaat. Dan zo hij, als hij dan de recreatieve kracht, de herscheppende kracht ervaart van de Heer. De godheid van Christus, zegt Warfield dus. Het beste bewijs daarvoor, maar ook allerlei redeneringen die hij dan voert. Hetzelfde voorbeeld in een artikel over het werk en persoon van Christus. Artikel Redeemer Redemption. Is eerst een groot deel gewijd aan een etymologische studie. Maar de eerste openingszin is deze. Er is geen titel van Christus die dierbaarder is voor het hart van de christen dan Redeemer. Whenever we pronounce it, the cross is placarded before our eyes, and our hearts are filled with loving remembrance that not only that Christ has given us salvation, but that he paid a mighty price for it. En vervolgens gaat hij dan allerlei citaten geven uit diverse literatuur en boeken. Maar hij eindigt dat artikel na allerlei uiteenzettingen met deze vraag. Is Christus werkelijk uw zaligmaker? En hij vraagt ze ook dit. Als u de naam van uw zaligmaker op uw lippen neemt, gaat er dan wat leven in uw hart? Broeders, dat bedoelde ik met schoolvoorbeeld van wetenschap en vroomheid. Zoals hij ook zegt, hoe zullen we werkelijk een geestelijk klimaat krijgen in ons seminary? De enige weg, zegt hij, broeders, is dat we sterk worden in de Here. De enige weg is dat we ons voeden met het brood des levens. Dat wil niet zeggen dat hij niet aan de verwijten van een scholastieke inslag enzovoort ontkomen is. Juist aan het begin van de 20e eeuw worden deze geluiden aan het seminary steeds meer gehoord. Niet in het minst door benoeming van een directeur, Dr. Stevenson. De moderne theologie liet ook het levensklimaat in Princeton niet onbeïnvloed. En de vragen kwamen er, ook toen al, zo oud is het dus al, naar een nieuwer, eigentijdser en dus frisser leerplan. De bekende Machen, die schrijft daar dan het volgende over, als hij het weerwoord moet geven op deze beschuldiging dat het in Princeton nog wel heel antiek toeging, als ze wilde staan in de traditie van de reformatie. Hij schrijft dit. They want to be pumped full of material without any real assimilation or any intellectual work of any kind they can pump out again upon their unfortunate congregations. Ze willen volgepompt worden. Met allemaal, en nou vertaal ik het een beetje vrij, hapklare brokken. En die willen ze uitspugen over hun arme gemeente. En hij schrijft dan dat onophoudelijke geschreeuw voor praktisch. Praktisch moet het zijn. En hij spreekt de wens uit dat het Princeton Seminary stand mag houden. Als sprankje hoop te midden van de vele duisternissen die er aan het begin van deze eeuw zijn. Broeders, dat is het leerzame van geschiedenis. Het is niet voor het eerst, zoals de mensen in uw gemeente dat wellicht ook wel eens vragen of zeggen. Kan het niet wat praktisch? Dat was dus aan het begin van deze eeuw ook zo. En dat zal misschien over 100 jaar, als wij het leven hier op aarde nog hebben, nog wel zo zijn. Wie zal zeggen? Naar allerlei verwikkelingen, onder invloed van de liberale theologie, moeite rondom de benoeming van de zo even genoemde Metium, een reorganisatie, een nieuw bestuur moest er komen, waar zo ook de invloed van degene die aanhangers waren van dat, weet u wel, frissere en nieuwere, meer invloed kon krijgen. Wet kwam uiteindelijk het moment waarop in 25 september 1929 een ander seminarie geopend moest worden. Warfield had dat ook al lange tijd aanzien komen. En de vrouw van de rector die hij op straat tegenkwam en de generale synode vergaderde, die sprak Warfield aan en ze zei: Mr. Warfield, laten we maar om vrede bidden. Waarop Warfield antwoordde: ik bid dat als zij niet juist beslissen, there may be a mighty battle, een grote veldslag. Geen vrede zonder de waarheid. Daar stond ook het Princeton Seminary voor. Is alles een schoolvoorbeeld? Dat denk ik niet. Dat kan ook niet. Want in Princeton werkte mensen. Wel godgeleerde mensen. Als ik u een paar dingen noem. De gedachten over de theorie van Charles Darwin over de evolutie. Misschien zijn er wel dingen waar wij zeggen ja, maar dat zien wij toch hier een beetje anders. Het enthousiasme over Kuiper, Abraham dus, zal ook niet ieders deel zijn. En als u een foto ziet van het seminary voetbalteam in 1886, dan geloof ik ook niet dat dat van u allemaal zo nodig hoeft. Maar het ging, weet u wel, om de eenheid van lichaam en geest. Maar de balans, die sloeg al heel spoedig weer door, zo vertelt de geschiedenis. Broeders, de twee-eenheid van wetenschap en vroomheid. Ik ga niet met u, dat past mij niet. Dat kan ik ook niet. En zo wil ik het ook niet. Theologische opleidingen van vandaag vergelijken met Princeton. Ik heb natuurlijk een voorzichtige toespeling gemaakt, maar daar begrijpt u de bedoeling van. Als u dit nu eens, deze geschiedenis, en het is helaas maar in grote lijnen en in vogelvlucht, als u die eens wat op u in laat werken, en u zou alles nog eens nagaan wat ik niet gezegd heb, en u gaat dan eens na hoe het in uw studeerkamer eraan toe gaat, is het te midden van de grote chaos die daar misschien ook wel eens heerst bij u, deze orde studeren wij nog. En, dat is een wezenlijk onderdeel van de opleiding geweest, de uren voor het gebed, voor de meditatie, wetenschap en vroomheid. En voordat u uw commentaren, als u die gebruikt, op uw bureau neerlegt, wat hebben we aan voorbereiding gedaan? En dan bedoel ik niet alleen Hebreeuws en Grieks en woordstudies. U hebt begrepen dat dat zelfs tot de geestelijke oefeningen kan behoren. Maar het hartelijke gebed om de verlichting met de Heilige Geest. Zodat ons hart ook, en vanmorgen zijn we daarop gewezen, als het gaat om de kerntaken die wij hebben. Dat we dat in een biddende gestalte mogen doen. Uw studeerkamer. De preekstoel is vanmorgen genoemd, dan noem ik er nu graag in het licht van dit onderwerp ook het catechisatielokaal bij. Wetenschap, laat uw catechisanten leren. En vroomheid, laat ze ook eens voelen die voor hen staat. Geen ivoren toren. En dan bedoel ik niet alleen een mens van vlees en bloed, maar ook een mens die het bij tijd en wijle ook door al zijn woorden eens laat horen. Wat voor strijd er is in het geloof en wat voor vreugde, wat voor droefheid. En als het gaat, als we dan, en dan neem ik nog een keer Warfield, Als we dan de naam van onze zaligmaker op onze lippen nemen, dat leggen we toch niet op dezelfde manier uit als dat u zou moeten vertellen dat 5 plus 5 10 is. Met een koud hart spreken over onze zaligmaker. Broeders, een schoolvoorbeeld van wetenschap en vroomheid. Ik eindig met twee citaten, want dan is mijn tijd voorbij, zie ik. In de eerste plaats dit, uit het voorwoord van de Practical Sermons van Dr. Alexander Dit. Wetenschap en vroomheid, maar hij schrijft daarover in een bepaald verband, maar dat laat ik nu verder rusten. De auteur in zijn lange leven heeft deze conclusie getrokken. In a long life has found that real Christians agree much more perfectly in experimental religion than they do in speculative points. In de bevindelijke godgeleerdheid kunnen ze elkaar meer vinden dan in allerlei speculaties. Dat is vanmorgen ook al een keer opgemerkt. And it is his belief that a more intimate acquaintances among Christians of different denominations would have a happy tendency to unite them more closely in the bonds of brotherly love. May the time soon come when all the disciples of Christ shall form one great brotherhood under the name Christians. Ik dacht dat dit een citaat was wat zeker ook op onze conferenties thuis hoorde. En wat moet dan de lijn zijn die we met elkaar mogen volgen? Van wetenschap en vroomheid. En dan geef ik u niet meer het citaat wat ik u nog had willen geven. Maar als u het nu samengevat wil hebben, wat Princeton ons wil leren over wetenschap en vroomheid. Zij zijn ook de heiligen. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Juist, zij zijn ook de heiligen. Waarvan Paulus schrijft. Opdat gij ten volle kondet begrijpen, met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods, hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Broeders, zingen we met elkaar op Psalm 45, het eerste vers.